Openbaring 8. En toen hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen die voor God staan en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. En de eerste blies de bazuin en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed en er werd op de aarde geworpen en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies de bazuin en er werd iets als een grote berg brandend van vuur in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden stierf, en het derde deel van de schepen verging. En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster brandend als een fakkel uit de hemel, en ze viel op het derde deel van de rivieren en op de bronnen van de wateren, en de naam van de ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel van de wateren werd alsem en vele van de mensen stierven van het water omdat het bitter geworden was. En de vierde engel blies de bazuin en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd. En de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks. En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden van de hemel, die met luide stem zei, wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen die nog bazuinen zullen. Tot zover. Laatste Bijbelboek. Openbaring van Jezus Christus. Onthulling van de Heer Jezus. God laat zien wie de Heer Jezus is, waar het hem feitelijk om te doen is. Alle plannen van God hebben als centrum de Heer Jezus. En God laat zien wie hij is. En hij wil zo graag ons in dat kijken naar de Heer Jezus laten delen. Dat is zijn insteek, daar gaat het om. En daarom is dit Bijbelboek zo bijzonder. En misschien ook wel moeilijk, omdat iedereen dan roept, ja maar kom, hoe gaat dat dan en hoe moet dat dan en kan dat dan zomaar? En is dat niet echt voor mensen die daarin studeren, is dat wel voor de gewone gelovigen? We proberen duidelijk te maken dat dit juist bedoeld is voor elke gelovige. Iedereen die de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser, mag hierin staan en mag hierin ook delen en genieten. U dus, als u gelooft in de Heer Jezus. Het is voor u bedoeld. En van harte nodig ik u uit om, ja, om eigenlijk te bidden, Heer, kom maar met uw Heilige Geest. Want mensen kunnen van alles uitleggen, ze kunnen een aantal dingen aanreiken, maar niemand kan het in het hart brengen. Dat kan alleen de Heilige Geest gaan doen. En die Heilige Geest wil dat ook bij jullie en bij mij gaan doen. Ik ben daar zeker van. En u mag hem uitnodigen. Misschien vindt u dat wat ongewoon en denkt u, ja kom, je gaat God toch niet uitnodigen, het is toch je buurman niet en zo. Nou, ik wil het ook niet platvloers gaan brengen, want dat is het niet. Maar je mag wel zeggen, Heer, ik wil me daarvoor openstellen. Wilt u met uw zegen binnenkomen? Wilt u helderheid verschaffen? Wilt u het doen? En dat doet de Heer door zijn Heilige Geest. Dat is de enige bron, nog een keer, waardoor je zegen kunt krijgen. Zwaar, moeilijk, Ik hoop dat het niet te zwaar is, want iedereen die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, heeft de Heilige Geest ontvangen en kan dit dus ook meemaken, kan dit ook meekrijgen. Ik denk dat we de Heilige Geest nog wat meer ruimte mogen geven. Word vervuld of wees vervuld met de Heilige Geest. Dat is een opdracht, duidelijk appel, daar moet je echt zelf ook iets aan doen. Je moet jezelf daarvoor openstellen. De Heilige Geest wil u vertellen om wie het gaat. Hij, de Heilige Geest, zal altijd de Heer Jezus in het middelpunt plaatsen. Dat is de hele insteek van de Bijbel. De Christus der Schriften is onze Heer. In het stuk van dit laatste Bijbelboek waar we nu bezig zijn, gaat het om de dingen na nu. Na deze. Dus de dingen die niet vandaag gebeuren, maar die gebeuren zullen als u er niet meer bent. Nou, dat is best moeilijk. Gaan we dan emigreren met z'n allen? Gaan we een soort collectief stukje ondergang tegemoet? Zoals bij bepaalde sectes wel is gebeurd in het verleden. Nee, we gaan wel emigreren, maar ik weet niet of je dat emigreren noemt. Maar je hoeft geen visum meer aan te vragen namelijk. En ook geen werkvergunning. Je gaat, als de Heer Jezus komt, naar hem. We geloven dat de Heer Jezus heel spoedig kan komen om de gemeente, om dat bijzondere gezelschap, gemeente genoemd, lichaam van Christus genoemd, thuis te brengen. Die gemeente hoort hier niet, zal hier ook niet blijven. Die gemeente hoort in het huis van de Vader met de vele woningen waar de Heer Jezus plaats heeft bereid voor die gemeente. Daarheen zijn we op weg. En we verwachten dat de Heer Jezus misschien wel heel spoedig ons komt halen. Is dat het einde van alle tijden? Is dat een soort jongste dag, een soort finaal eindpunt? Nee, ook na dat weggaan van de gemeente gaat het leven op aarde door. En het wordt zelfs heel moeilijk daarna. Oh, dus we mogen wel blij zijn dat we eerder weggaan, want dan pas komt de ellende. Zo zou je het kunnen zeggen. Maar het is niet zo om weg te gaan vanwege de ellende. We gaan weg omdat de Heer Jezus dan verheerlijkt wordt. En het kan best heel aardig zijn voor u. En misschien doet uw fiets het nog. Ik bedoel, u hoeft om die reden niet weg te gaan. Ik noem het een stom ding, maar je hoeft niet weg te gaan om iets. Je zou misschien kunnen zeggen, nou, het loopt aardig. Hoe gaat het met je? Vraagt dan iemand. Nou goed, sommigen zeggen dat altijd. En die zeggen, ja, dan ben je eraf. En als je zegt dat het niet goed is, dan beginnen ze weer te zeuren van, wat is er dan aan de hand? En als je dan problemen hebt met je portemonnee, dan denk je, ja, kan ik ook niks aan doen. Nou, dan had je het niet hoeven zeggen. Een andere broeder ergens in het Drentse land zegt, als je hem vraagt, hoe gaat het met u? Heb u 5 minuten? Ja, zo van, ik wil het je wel vertellen, maar dan moet je toch even gaan zitten. Nou, een tactisch antwoord is, zeggen we nou, veel dingen zijn goed, dan ben je er ook af. Hè? En die andere dingen laat je dan maar. Nee, ik wil gewoon zeggen, het kan best heel aardig zijn en er kunnen ook best spanningen zijn, er kunnen best moeilijke dingen zijn. Maar de Heer Jezus komt om ons bij zich te roepen. Dat is echt de hoop van de gemeente. Daarom hoort die gemeente hier niet. Daarom is die gemeente hier vreemd en onbekend. Ze hoort daar waar de Heer Jezus is. En de Bijbel zegt dat dat gaat gebeuren. En dat er nadat die gemeente is thuisgehaald, van alles gaat gebeuren. Veneraal bestaat nog steeds. Maar de oordelen van God komen. We hebben dat ontdekt. En die oordelen die zijn zo geweldig ingrijpend, dat je de vraag stelt, hoe loopt het dan af met Israël? Antwoord was, God heeft verzegelen. Het loopt hen niet uit de hand. Hij laat ze niet allemaal. Ja, maar al die mensen dan. Je kunt toch niet zeggen dat al die mensen dan ineens aan hun lot worden overgelaten. Nee, zegt de Heer. Als de gemeente weg is, als die evangelisten van de gemeente weg zijn, dan heeft de Heere God opnieuw evangelisten. Heeft opnieuw 144.000 in de startblokken staan om te vertellen. Om het blijde nieuws van Gods genade uit te dragen. En hun prediking heeft tot resultaat dat er een grote schade komt die niemand tellen kan. We denken soms dat het in Nederland niet zo goed gaat in het gelovigen, in het gelovig zijn, en dat is ook wel een beetje zo. Maar ik wil u toch bemoedigen vandaag. Wereldwijd komen er elke dag 100.000 mensen tot bekering. Ja, dat is meer dan Veenendaal, toch? Jij bent dan 60 hier. Veenendaal en Nijverdal samen, dat is net 100.000. Ja, dat zijn toch geweldige getallen. En het merendeel daarvan komt tot geloof in Afrika op dit moment. We maken ons zorgen over die derde wereld. De Heere God maakt zich daar ook zorgen over. Maar hij maakt zich ook zorgen over die eerste wereld. Daar hoeven ze hem niet meer. Ze hebben het al gehad. De Heere gaat met zijn oordelen komen. En we hebben dat al gezien in hoofdstuk 6... en 7 een klein beetje, maar ook een soort tussenzin gezien in hoofdstuk 7 van, ja, maar voor Israël is het toch nog een bepaalde route, een aparte plek, en voor die grote schade die niemand tellen kan, is er een immense genade beschikbaar, en dat is ook waar. En nu gaat in hoofdstuk 8 dat oordeel weer verder. Nu, we beginnen nu met nadere detaillering, een nadere uitweiding van delen die we al hadden. Ik heb u proberen duidelijk te maken dat er 7 zegels zijn aan die boekrol. En dat die 7 zegels verbroken worden. Bij het eerste zegel, tweede zegel, derde zegel, vierde, vijfde, zesde. En toen kwam het 7e zegel. En toen dacht je dat het over was. Nee, toen kwam er een nieuw zevental. En als die 7 bazuinen waar we nu net aan begonnen zijn, hoofdstuk 8... voorbij zijn, dan bij die 7e bazuin, dan zou je zeggen, en nou, nu is dan ook eindelijk wel afgelopen. Nee, dan komt bij de laatste bazuin nog een nieuw zevental. Maar dat zijn steeds nadere details van. Het is in hoofdstuk 6 globaal ontvouwd. En nu komt er een nadere ontvouwing. En dan krijg je nog een keer een nadere ontvouwing. Zo gaat het steeds verder. In hoofdstuk 8... komt er een stukje nadere ontvouwing. Meer details. En de spanning is om te snijden in de hemel. Het wordt een half uur stil. Ik weet niet hoe jij bent en hoe je in elkaar zit, maar een half uur stilte is lang hoor. U bent op een begrafenis wel eens geweest en dat was het 3 minuten, 4 minuten stil. Dat is lang hè. 1 minuut stilte. Nou, we kunnen het nog ophoesten. Maar een half uur in de hemel. En dan kun je 100 keer zeggen, ja, wat is nu een half uur in verbinding met God die de eeuwige is? Dat klopt, daar heb je echt gelijk aan, dat is niks. Als 1000 jaren zijn bij de Heer als 1 dag, nou, dan stelt een half uur helemaal niks voor. Zo kun je zeggen. Maar je kunt ook uit dit stukje lezen dat de spanning voelbaar is in de hemel. Een stilte, alsof er een stilte voor een storm is. Die term kennen we ook. Stilte voor de storm. En dat is ook wat hier gebeurt. Een enorme stilte. En dan wil ik u graag meenemen naar wat hier voorgesteld wordt. En dat had u natuurlijk ook een beetje verwacht. Er staan die 7 engelen die voor God staan. En die krijgen 7 bazuinen aangereikt. 7 trompetten. Of andere, maar echt wel bazuinachtige dingen. Het hoeft niet allemaal zo'n mooie gekruld geval te zijn. Het kan ook wel een hele lange toeter zijn, zal ik maar zeggen. En echt wel 7 bazuinen. En die staan op het punt om te bazuinen. Maar dan komt er een soort tussenfase, tussenstukje. Opnieuw een tussenstukje vanaf vers 3 van hoofdstuk 8. En dat gaat door tot en met vers 5. U hebt dat met mij gelezen. En ik hoop dat het een beetje doordringt. Er is een engel met een gouden wierookvat bij het altaar gaan staan. En die engel die krijgt veel reukwerk. En dat reukwerk wordt gevoegd bij de gebeden van de heiligen. En die reukwerk, en dat reukwerk samen met de gebeden, dat stijgt op uit de hand van de engel voor Gods aangezicht. Het gaat als volgt. Als in Israël sprake is van het uur van het gebed, die term komt u tegen, hè, in het boek Handelingen, dat is het negende uur. Heel merkwaardig. Niet zo merkwaardig. Maar op het eerste gezicht. Dat betekent dus in de taal van Israël 3:00 PM. Want om 3:00 PM ging er weer een priester in het huis van God. En ging een priester vuur doen in een soort vuurpan. Wierookvat. Gouden wierookvat. En daar werd wierook opgelegd. En U hebt het vast wel eens gezien, hè? Een klein beetje nog in een Rooms-Katholieke dienst. Er wordt een beetje met zo'n ding heen en weer geslingerd. En dan komt er een wolkje wierook vrij. Reukstof vrij. Nou, dat was toen ook zo. Een gouden wierookvat, vuur erin van het altaar, wierook erop. En er ontstond een rook. Elke keer, om 3:00 PM, gebeurde dat. Voorbeeldje, de vader van Johannes de Doper. Ik weet niet of dat kwartje nu valt, mag je niet meer zeggen vandaag, eurootje nu valt. Maar ik bedoel, die Zacharias was in de tempel en hij, dus moest gebeden worden en zo, en hij ging dat doen. En toen kwam Gabriel al bij hem staan daar. Het uren van het gebed, zo ging dat. Hij was aan de beurt om dat reukwerk daar te brengen. Misschien is het wel helder voor je dat in het Oude Testament al een aantal keren sprake is van het uur van het avondoffer. Ik wil het niet moeilijker maken dan het is, maar het is wel heel boeiend om je daar eens een keer mee bezig te houden. Op het uur van het avondoffer staat Elia daar op de Karmel en zegt: Heere, antwoord mij. Vuur uit de hemel. Dat is het uur van het avondoffer. Ezra en Nehemia, het uur van het avondoffer. Er zijn talloze voorbeelden. Maar misschien is het mooiste voorbeeld het kruis van de Heer Jezus. Het uur van het avondoffer. Hij zei: het is volbracht. Precies. Om 3:00 PM, staat in de Bijbel. Het uur van het avondoffer is ook aanwezig als Petrus en Johannes naar de tempel gaan. Wordt ook daar weer uur van het gebed genoemd. Hoofdstuk 4 uit het boek Handelingen. Het uur van het avondoffer is ook weer terug te vinden bij Cornelius als hij bidt en antwoord krijgt van de Heere. Dat zijn prachtige dingen, hoor. Die horen allemaal bij elkaar. Die zitten allemaal aan elkaar geknoopt. Er is harmonie in de Bijbel. Het zijn geen losse elementjes die niet ergens bij horen. Dat komt niet voor. Het is gewoon harmonieus. Nu zie je dus in de hemel iemand bij het altaar staan. En reukwerk wordt toegevoegd aan het gebed van de heiligen. Dat is nu ook zo, weet je dat? Waarom is jouw gebed voor God zo bijzonder? Omdat het gekoppeld is aan het uur van het avondoffer. Omdat zijn liefelijkheid, zijn persoon, zijn mooiigheid, zijn uitstraling aan jouw gebed wordt toegevoegd. Daarom bidden we, Vader, in de naam van de Heer Jezus. Is dat een garantie dat God dat dan gaat doen? Heere God, ik wil graag een nieuwe fiets. Ik bid het u in de naam van de Heer Jezus. Nou, dan zit die eraan vast. Nou, een aardige mogelijkheid voor ons. Als je nou toch wat wilt, doe het dan zo. Is dat zo? Een soort formulering? Nee, dat is het niet. Het is geen formulering waar de Heere dan aan vast zit. Maar het is wat anders. De Heere God vindt het fijn als jij bij hem komt. En omdat je in de naam van de Heer Jezus komt, wordt er reukwerk aan toegevoegd. Wordt er iets liefelijks, iets moois, iets dat lekker ruikt aan toegevoegd. En dat wordt met het uur van het het is eigenlijk fantastisch, hè? Dat als jij bidt, dat de hemel zegt, daar doen we nog een snufje bij. Sorry hoor dat ik het gewoon zeg, maar daar voegen we iets aan toe. Hè? Dat wordt daardoor juist heel aangenaam, daardoor heel bijzonder voor God. Nou, dat is zo. Kracht wordt er verleend, omdat de reukstoffen van de Heer Jezus daaraan worden toegevoegd. Nou, daar mag je best een beetje blij mee zijn. Dat je niet alleen welkom bent bij de Heere God, dat je alle dingen mag zeggen, laat door gebed en door smeking alle dingen bekend worden bij God, maar dat daar ook kracht aan verleend wordt. En ik denk dat wij veel te weinig beseffen wat gebed zou kunnen doen, ook in onze levens. Dat staat hier. Bidden en reukwerk. Maar die staan nog meer. Van datzelfde altaar wordt vuur genomen en in hetzelfde wierookvat gedaan. En dat vuur wordt uitgegoten. En dat brengt ook oordeel. En dan wil ik je meenemen naar een geschiedenis uit het Oude Testament. Dat wil ik graag met je lezen ook. Numeri 16. Vers 41 van Numeri 16. Dat hele hoofdstuk heeft ermee te maken, maar dat laat ik nu maar even los. De volgende dag echter morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aaron, zeggende, gij hebt het volk des Heren gedood. Er was een ramp gebeurd door Korach, Datan en Abiram en zo, die waren zomaar weggezakt. Er was een gat ontstaan in de grond, dus ze waren zomaar weggezakt. Nu, dan gaan ze mopperen, hè? Want dat is dan de schuld van Mozes en Aaron. Hè? Maar ja, zo ongeveer, gelijk bijna de vuist omhoog. We lezen verder. Mozes en Aaron die zagen dus dat het de hele vergadering tegen hen te hoop liep, vers 42. En ze zijn en zich naar de tent van de samenkomst hebben gewend. En zie, de wolk bedekte haar en de heerlijkheid des Heren verscheen. Toen kwamen Mozes en Aaron tot voor de tent der samenkomst. Dus echt iets bijzonders geweest, heel duidelijk spanning tot en met. Het volk agressief, opstand tegen Mozes en Aaron. Korach, Datan en Abiram waren al weg. Hè? Die waren ook opstandig geweest. Rebellie gepleegd. En nu is de spanning om te snijden. En dan zegt vers 44, en nu komt het wat ik bedoel. De Heere dan sprak tot Mozes, trekt u terug uit deze vergadering, opdat ik haar in één ogenblik vertere. Toen wierpen zij zich neer op hun aangezicht. En Mozes zei tot Aaron, neem een vuurpan. Lees nu eens wierookvat. Want dat was het. Neem nu een vuurpan. Doe er vuur in van het altaar. Leg er reukwerk op. En ga haastig tot de vergadering en doe verzoening over hen. Want de toren is van de Heere uitgegaan. De plaag is begonnen. Aaron nam een vuurpan, zoals Mozes gesproken had, en snelde tot midden onder de gemeente. En zie, de plaag was onder het volk begonnen. Toen legde hij er reukwerk op en deed verzoening over het volk. Toen hij tussen de doden en de levenden stond, hield de plaag op. Als je ergens een spannend moment wilt definiëren uit de schrift, dan heb je het hier. Heel spannend. Het volk is in opstand gewoon, rebellerend bezig. En ze willen niet dat Aaron en Mozes, en ze verwijten ook Mozes en Aaron van alles. En zeggen, dit hadden ze nooit moeten doen en dat had niet gemogen. Nou ja, zoals iedereen altijd praat achteraf. Mozes en Aaron weten zich geen raad. Snellen naar het huis van de Heer. En de Heer verschijnt in glorie. En dan krijg je deze geschiedenis. De Heer zegt, Mozes en Aaron, maak dat je daar wegkomt, want dat hele volk, dat ga ik nu echt, dat ga ik nu onder mijn oordeel brengen. Dat volk was in opstand tegen Mozes en Aaron. Die hadden natuurlijk een zielveld tegen Aaron. Por in de ribber. We hebben gelijk, hè? Wij blijven over. Zij krijgen de rekening. Dat was zo. Doen ze dat? Eigen schuld. Dikke bult. Zo. Ze vallen op hun aangezicht. En ze bidden. Ze doen voorbeden. En Mozes snapt het. Aaron, doe wat. Doe wat. Neem een vuurpan, neem dat wierookvat, doe er vuur in, leg er reukwerk op en ja, doe iets. En dat doet Aaron ook, hij snelt, dat betekent dat het ook nog met haast is gedaan. En ze snelt, hij snelt er naartoe en de plaag is begonnen. En dan zie je dus dat reukwerk staat tussen de doden en de levenden. Dat is heel aangrijpend. Zal ik het anders zeggen? En ik hoop dat je me begrijpt. Maar het vliegt behoorlijk naar mijn keel. God ziet jou en ziet mij als rebellerend. We zijn geen draad beter dan Korach, Datan en Abiram. We zijn geen draad beter dan het volk van God dat in opstand komt tegen Mozes en tegen Aaron. Het is allemaal hetzelfde kaliber. Jij en ik zijn zo. En God zegt, ik kan daar niets mee. Ik kan er helemaal niets mee. Mozes en Aaron, samen een beeld van de Heer Jezus. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Aaron die naar binnen gaat, naar het heilige der heiligen gaat, met verzoenend. En Mozes die vanuit de tegenwoordigheid van God naar buiten komt. Beide elementen zijn in de Heer Jezus één. Nou, dat is hier aan de orde. En Mozes en Aaron vinden we hier terug. En vuur van het altaar met reukwerk erop brengt scheiding. De plaag houdt op daar waar Aaron staat met de reukwerk. Wat zei ik zo pas? Het uur van het avondoffer, het uur van kracht verlenen aan uw gebed, het gebedsuur, reukwerk. Ik zal het nu nog anders zeggen. Het vuur van God, dat was het vuur. God zelf had het altaar aangestoken en dat vuur mocht nooit uitgaan. Dat vuur bleef intact. Is ook onderweg steeds intact gebleven. En dat vuur, het offer verterend, is ook het vuur op het reukofferaltaar. Dat is echt hoor, dat vindt u zo letterlijk terug. Dat bedenk ik niet, dat staat er gewoon. Het vuur van God heeft twee kanten. Ofwel, het is oordeel, ofwel, er is reukwerk. En God ruikt. Een lieflijke reuk. En ik vind het zo fantastisch. Dat iedereen die hier is en gelooft in de Heer Jezus mag zeggen. En, nou, het vuur van God had mij ook moeten treffen. Ik had ook geen been om op te staan. Ik had er geen enkel stukje recht of zo. Maar het vuur van God heeft het offer getroffen. En ja, nu ben ik aangenaam. Lieflijk, in de geliefde, in zijn reuk. En je kunt zelfs een reuk van Christus zijn. Je kunt het ook nog doorgeven naar anderen toe. Maar dit hele gebeuren is een adembenemend schouwspel. Alsof de Heere God laat zien aan u en mij. Kijk eens, iedereen had eigenlijk de vertering, het verterende vuur van God moeten ontvangen, moeten krijgen. Maar niet iedereen komt om. En de scheiding is daar waar Mozes en Aaron staan. Er is één middelaar tussen God en mensen. Dat is de mens Christus Jezus. Aan welke kant sta je? Niet omheen draaien. Niet zeggen, Ja, daar moet ik toch eens een keer over piekeren. Ik zei gisteren op een conferentie waar ik was. Er had zoveel vertegenwoordigers en die stuurde ik uit om onze producten te verkopen. En als die mensen dan terugkwamen met een mooi verhaal, ja, die mensen hebben interesse, hebben groot interesse in ons product. Ze zullen erover nadenken en ze willen gaan naar wat documentatie. En ze zullen ons bellen. Nou, zulke rapporten had ik stapels. En ik heb natuurlijk tegen die mensen gezegd, die onze verkopers en vertegenwoordigers gezegd, die rapporten die wil ik niet meer, daar heb ik niks aan. Daar koop je helemaal niks voor. Ik moet orders hebben en geen verhalen dat mensen interesse hebben. Ze zullen erover nadenken. En mensen die jou gaan bellen als ze er aan toe zijn, dat betekent gewoon dat jij het initiatief aan anderen hebt gelaten. Dat is voor de verkoper dodelijk. Sorry hoor, het is een beetje commercieel, maar ik kom uit die hoek. Ik kan er ook niks aan doen. Er moeten dingen op papier, er moeten handtekeningen komen, orders. En mensen die vandaag zeggen, we zullen er eens over piekeren, dat zijn precies die mensen die bezocht worden door een verkoper die eigenlijk zijn verkeerde taak doet, die gewoon niet goed werkt. Ik kan hier niet bij de deur gaan staan en je zoiets door de keel duwen. Het zou wel willen, maar het mag niet. En bovendien, de Heere vertelt ons dat jij zelf een beslissing moet nemen. En ik vraag je nu heel concreet aan welke kant sta je. Niet zeggen, ik zal er nog eens over piekeren, nog een paar nachtjes slapen. Ik zal er zo, en dan bel ik je hoor, dan laat ik het je weten. De volgende zondag, dan zal ik het je laten weten. En misschien kom je helemaal niet meer. Als het initiatief uit handen wordt gegeven, dan weet ik zeker dat de duivel kans ziet om direct al bij de deur van dit gebouw zijn slag te slaan. Zeggen, moest luisteren wat die man daar zegt, is allemaal onzin. Ja, maar u zegt, ja, maar als die man zo op mijn gemoed spreekt, daarop inpraat, dan doe ik misschien onder de druk van wel een beslissing. Nou, u bidt maar. De dienst is nog niet afgelopen. Maar ik wil u graag vragen, waar staat u als het vuur van God zou komen? Als het oordeel van God, en dat heeft echt met God zelf te maken, zoals het vuur van dat altaar door God zelf was gegeven. Dat heeft niet Mozes gedaan met een paar vuurstenen van vroeger of met een lucifers houtje van vandaag. Dat is van God zelf gekomen. God is een verterend vuur. Dat is die. Niet dat wordt die soms, dat is zo. Zo is hij. Dat hoort bij zijn wezen. God is heilig, God is licht. God is een verterend vuur. Ook onze God is een verterend vuur. En jij dan? Hoe zouden we dan kunnen bestaan? Hoe zouden we in leven kunnen blijven? Hoe zouden we ontkomen als we te maken hebben met een dergelijk iemand? Het vuur van God is op het altaar terechtgekomen. Wanneer? Nog een keer, op het uur van het avondoffer. Op het uur van het gebed. En hoe raar het ook klinkt, maar daar moet u maar een beetje in gaan, grasduinen een beetje gaan graven. Maar er is bij het offer van de Heer Jezus een deel liefelijk voor God. Zoals een brandoffer altijd een liefelijke reuk is voor God. En een zondoffer altijd een afschuwelijk iets is. Daarom werd een zondoffer ook buiten de legerplaats verbrand. En het brandoffer op het altaar verbrand. Het is even moeilijk, maar het is wel de moeite waard om daar eens over te pieken. Dus iets in het werk van de Heer Jezus, zo subliem voor God, zo geweldig, waar God zo geweldig van genoten heeft. Ja, niet omdat zijn zoon leed, omdat zijn zoon pijn had, maar omdat in dat werk van de Heer Jezus iets buitengewoons voor God zelf naar buiten kwam. Want God zegt, kijk, dit is het wat ik bedoel, dit is nu precies wat ik bedoel. En aan de andere kant was er natuurlijk dat verschrikkelijke, dat vreselijke van lijden, van... Ja, van mensen die hem dit inderdaad aandeden. En ja, voor die zonde en voor die ongerechtigheid moest er genoegdoening komen. Nou, de Heer Jezus heeft dat ondergaan. Het vuur van God is op hem neergedaald. Daarom werd het toen donker. Daarom was hij van God verlaten, de mens Christus Jezus. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het vuur van God kwam op hem terecht. De plaag was begonnen. En Mozes en Aaron stonden er eigenlijk tussenin. En het oordeel van God komt. De plaag is begonnen. En de Heer Jezus staat daar. Prachtig tussenin. U ziet het hier komen, hè? U ziet de spanning naar boven komen. Eerst een half uur stilte en dan de reukwerk. De liefelijke kant van reukwerk. Kracht verleend aan de gebeden van de heiligen. En dat stijgt op tot een liefelijkheid voor God. Jij en ik mogen nu met God praten. Die toornende, die heilige God is jouw vader geworden. Je hoeft niet meer bang te zijn voor hem. Helemaal niet. Hij vindt het fijn als je komt. Hij is blij met je. Ik zeg het in de naam van de Heer Jezus. Hij is blij met je. Aangenaam in de geliefde. Jij, als je gelooft in de Heer Jezus, ben je aangenaam voor God. Hoef je niet meer bang te zijn voor God. Dan is God niet een heilige God die alleen maar straf uitdeelt, alleen maar strafregels laat schrijven en alleen maar rode potloden heeft om aan te geven wat je allemaal fout doet. God is liefdevol. Hij wil je zo graag in zijn nabijheid. En hij heeft graag dat je bij hem komt. Dat is de ene kant. Maar is God dan niet meer de heilige God? Is het dan niet waar wat ze vroeger zeiden, dat hij toornt en dat hij de zonde niet door de vingers kan zien? Nou, dat is waar. Maar er staat iemand tussen. Tussen de doden en de levenden. Je ziet het in nummer 16, maar je ziet het hier. Hier zie je het uitgebeeld in Openbaring 8. En eigenlijk zou je dit gewoon voor jezelf moeten nemen en nou, misschien daar wel een paar dagen over mogen piekeren. Gewoon, ja, ik bedoel niet in zak en as en zo, maar gewoon, heren, laat nog iets moois van uzelf hieruit naar boven mogen komen. Laat ik nog meer mogen genieten van wat u hier aan het doen bent, wat u allemaal gaat zeggen. Niemand van ons hoeft verloren te gaan. Elk die wil, mag komen. En wie wil, neme het water des levens om niet. Het aanbod van God is heel royaal. Het ligt aan jou om het wel of niet aan te nemen. En de meeste van ons hebben het aangenomen, gelukkig. En mogen zeggen, ik ben een kind van God. Ik weet, mijn schuld is weg, mijn zonde is vergeven. En ik weet, ook al zou ik het niet zo durven zeggen direct, van ja, God is blij met me. Ja, dat is allemaal te populair en zo. En dat willen we dan niet. En we willen ook nog graag een beetje plechtig blijven. We moeten een beetje, de kerkelijke sfeer uitademen. Ik weet dat u het anders zegt. Maar ik hoop wel dat u het nu wel overdenkt. En dat u zegt, zou God echt blij met me zijn? Ik geef je als antwoord, als je gelooft in de Jezus, dan is God blij met je. En dat wat je bidt in de naam van de Heer Jezus, is aangenaamheid voor hem. Dat is een lieflijke reuk voor hem. Dat is iets moois voor hem. Dat heeft hij graag. En jij wordt er ook blij van. Dat kan niet anders. Je wordt er gelukkig van. Dit is werkelijk iets waar je ziel behoefte aan heeft. Dit is water op dorstig land. Dat is het. De zegen van de Heer. En dan kom je die zeven engelen. En je voelt al dat die geloven in de Heer Jezus niet aan de kant van de oordelen staan. Ik hoop dat dat nu ook helder is. Dat het hier nu niet gaat over jou en over mij. Maar dat het hier gaat over een boze wereld die de Heer Jezus niet wil. Ja, maar die mensen die nog nooit van hem gehoord hebben, die kunnen toch niet meedoen en meegaan in een sleur van vuur en verderf. Nee, hebben gehad, hè. Vorige keer, nou niet de vorige keer in de volstrekte zin, maar de laatste keer toen we over Openbaring 7. Ja, maar de Heer heeft toch die mensen toch niet dezelfde. Je kan toch niet hetzelfde gaan aanrekenen aan die mensen? Nee, die mensen kunnen komen. Hè? 144.000, die gaan zeggen, er is nog steeds reukwerk, er is nog steeds reukwerk. Ze staan nog steeds tussen de doden en de levenden. In die zin wordt daar een geur van Christus, daarom wordt het ook zo genoemd, een geur van Christus door een gelovige neergezet. Dat is uniek, hè, dat jij in jouw omgeving een stukje geur, iets van die lieflijke reuk mag etaleren. Dat is een enorme opdracht. Maar het is ook een zegenbrengende, heilbrengende boodschap. Zeven engelen die staan klaar en die gaan nu bazuinen. De eerste blaast hagelvuur vermengd met bloed en er werd op de aarde geworpen. En dat gaat steeds om een derde deel. Alsof de Heer suggereert, komen later nog andere getallen hoor, van dit is een soort voorbode nog maar. Zoals in Zacharia staat dat 2/3 zal omkomen. Dat komt nog hoor. Maar dat is dit nog niet. Dit is dus nog 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. Zo van 66, zoveel procent gaat dan toch nog overblijven. Maar 1/3 gaat echt stuk. En nu gaat het in vers 7 om hagel en vuur vermengd met bloed. Vuur en hagel, oordeel van God. Rechtstreeks van God. Vuur van God. Ik heb het al gezegd, God is een verterend vuur. Oordeel van God. God gaat ingrijpen. En God laat niet met zich spotten. Nederland kan ongelooflijk brutaal zijn. En ze hebben bijna God tot een soort kwade genius benoemd. En zeggen, nou, al het kwaad komt van God. Als God een beetje God is, dan had hij dit maar eens anders moeten doen. Dan was Bart de Graaf misschien niet overleden en dan was Pim Fortuyn niet doodgeschoten. Ik bedoel, zo ongeveer, een beetje te kort door de bocht. Maar ik wil gewoon het even zeggen. Hè? Zo ongeveer praat men over God. Alsof je hem in je broekzak hebt. Alsof je hem gewoon aan een touwtje kunt trekken. Als een soort harlekijn of zo. Zo moet God zijn. Dat is God niet. God is geen pop. Bloed, vuur, hagel. Job zei al dat God de hagel bewaard heeft tegen de dag van het oordeel. En dat is zo. Die hagel die komt. De tweede blaast en er wordt iets als een grote berg in de zee geworpen. En nu moet ik vooruit springen misschien, want hier gaat het om een enorme macht. Een blok, een machtsblok, een berg. En die wordt in de zee geworpen. Nou, uit Openbaring 17, ja, dat duurt nog een hele tijd, maar daar staat dat de zee volkeren zijn. Ik bedenk het niet hoor, dat staat gewoon in de Bijbel. Die zee, dat is een volkerenmassa. Allemaal mensen. En midden in die mensenmassa, in die volkerenmassa, dat komt een soort blok. Nou, het wordt duidelijk uit dit laatste Bijbelboek over welk blok het gaat. Dat is niet het Vlaams blok. Dat hebben ze in België, daar hebben we niks mee te maken. Maar het blok is Europa. Ik ga een beetje vooruitgrijpen, maar dat is echt aan te tonen. Dat is duidelijk te maken. Er komt dus een machtsblok. En volgens Openbaring 13 wordt het een beest. Dat is helemaal niet leuk. Dat is vreselijk. Een vreselijk dier. Zo wordt datzelfde genoemd in Daniël 7. Het is even ingewikkeld, hè? Maar goed, het zijn al details van wat er zo pas van in hoofdstuk 6 aan globale dingen werd gezegd. Dit zijn al nadere details, maar die krijgen nog een nadere invulling. Dat bedoel ik steeds te zeggen. De details daarvan komen dan nog. We zullen dat ontdekken. Het is ook een beetje klantenbinding, hè? Dat begrijpt u. Nou, nee hoor, ik heb het niet bedacht zo. Het is niet mijn indeling. Het is de indeling van de Bijbel en de Heilige Geest heeft het zo op deze manier gegeven. Maar natuurlijk is het dan wel iets waar je, waar moet je zeggen, ja, dat moet ik dan toch ook nog weten. Nou, het gaat ook niet alles in één keer. Dat gaat heel geleidelijk. Maar je krijgt het wel helder op een bepaald moment. Een machtsblok komt uit een grote berg, wordt in de zee geworpen. En dat betekent niet zoveel positiefs. Derde deel van de zee wordt bloed, dat betekent geen leven meer. Dat kost een gigantisch bedrag. Schepselen die daarin zijn, die daaronder te maken hebben, die sterven. En de zee krijgt een enorme oordeelskracht. Vers 10 zegt die derde engel. Weer een bazuin en er viel een grote ster neer, brandend als een fakkel uit de hemel. Bij een ster gaat het in de Bijbel, in de rest van dit Bijbelboek, steeds om een leider, een groot iemand. Dus niet een volk, een blok, mensenmassa, Europa in dit geval, dat geef ik u nu alvast vooruit, want Openbaring 13 maakt dit duidelijk. Maar het gaat bij een grote ster om iemand die leider is. Nu is het nog niet helemaal duidelijk of het hier gaat om de leider van dat Europese Rijk, van dat blok, dan wel of het hier om die antichrist gaat. En waarschijnlijk het laatste, maar daar kom ik straks, niet straks, maar later wel op terug. Maar het gaat erom dat er een ster brandend als een fakkel uit de hemel komt. In hoofdstuk 8 vers 8, even terug, hè, daar gaat het dus om een blok, om een grote berg. Er wordt niet gezegd dat die grote berg uit de hemel komt, dat is er kennelijk al. Maar die ster, die komt uit de hemel gevallen. En daarom denken sommigen dat het de duivel zelf is. Die Satan die uit de hemel wordt geworpen. Openbaring 12. Dat hij die gevochten heeft, was immers oorlog in de hemel. En Michael en zijn engelen ging strijden met de duivel en met zijn engelen. En de duivel, de Satan, de oude slang, werd uit de hemel geworpen. Uit de hemel geworpen. Een ster. Een morgenster wordt hij genoemd in het boek Ezechiël. Een heel bijzonder iemand. Iemand met grote kwaliteiten. Met enorme invloed. Wordt uit de hemel geworpen. En die wordt viel op het derde deel van de rivieren. Dus waar frissigheid, waar leven vandaan komt. Want, als u in Egypte en in het oosten kijkt. Waar is nu vruchtbaarheid? Nou, het hele land Israël is ongelooflijk vruchtbaar. Maar waar halen ze de oogst dan binnen? Alleen maar daar waar water komt. Want zelfs de Negev-woestijn is een buitengewoon vruchtbaar gebied. Als daar water komt, dan. Daarom zal die woestijn ook een keer gaan bloeien als een roos. Want de potentie is er gewoon. Het land is vruchtbaar. Op zich is het vruchtbaar. Als er water komt, ja, dan. De Nijl is in Egypte natuurlijk een levensader. Als u Egypte kent, u bent er natuurlijk 20 keer geweest of zo, en u weet precies hoe het zit, maar 25%, dus een vierde deel van Egypte is maar bewoond. De rest is woestijn, 75% is woestijn. 25% is een beetje beleefbaar. Maar waarom is dat nu in cultuur gebracht? Waarom kun je daar nu wonen en leven? Omdat het water van de Nijl daar komt. Ja. Niet alleen om het stroompje, maar dat is dus met dammen en irrigatiewerken is dat zo breed mogelijk gemaakt. En vroeger hebben ze ook dijkjes doorgestoken om het water van de Nijl te laten overvloeien. Dus daar waar vruchtbaarheid is, daar komt het water van de Nijl. Dat is met name in die Nijldelta, waar al die stroompjes van de Nijl te vinden zijn. Een hele rij, daar is het vruchtbaar. Maar als die ster uit de hemel valt en valt op de rivieren, dat betekent dus dat de vruchtbaarheid en dat het eigenlijke leven niet meer mogelijk is. En die naam van de ster, die wordt Alsem genoemd. Alsem in het Russisch is Tsjernobyl. Dus toen die ramp in Tsjernobyl kwam, een aantal jaren terug, toen hadden we, daar heb je het, hè. En het water werd gelijk bitter, want je kon niet meer drinken. Het was echt niet meer om uit te houden. De dood lag op de loer. Dat was een gigantische ramp. Er zijn veel meer mensen weer omgekomen dan iedereen toegeeft. Maar nu langzamerhand zijn die cijfers wel helder geworden. Dat gaat natuurlijk een keer uitlekken. Het is al gebeurd. Maar Alsem, Tsjernobyl in het Russisch. Maar ik ken nog een Russisch woord, maar dan houdt het ook op, hoor. Wodka heb ik ook geleerd. Niet omdat ik het drink. Ik drink niks. Grapje. Maar ik wil dus niet met mijn Russisch schermen, want dat heb ik gewoon niet. Maar ik heb dat ook meegekregen. Het woord Alsem in het Russisch is Tsjernobyl. Maar bitterheid. En er is eigenlijk geen leven meer. Want al het water is bitter geworden. Mag ik nog een keer terugkomen op mijn beginstukjes? Weet u nog van Israël toen ze uit Egypte kwamen? Ze waren door de Schelfzee gegaan. En ze kwamen bij Mara. Wat betekent Mara? Bitter. Precies. Ja, noem mij maar Mara, zei Naomi veel later. Want ja, het is alles bitter geworden. Wat was de oplossing voor het bittere water? Mozes hoorde de Heere zeggen, kijk Mozes, zie je dat daar, dat stuk hout. Nee, niet dat stuk, maar dat stuk hout. beetje overdreven hoor. Maar zo staat het er wel. De Heere wees hem een hout aan. En dat moet je erin gooien. Het hout. Vervloekt is aan ieder die aan het hout hangt. Het hout des levens. En toen was er geen bitterheid meer. En de Heere noemt zich daar. Ik de Heere ben uw heelmeester. Jawel, Rafa of Rofi of Rove, u mag het invullen. Want klinkers kennen we niet in het Hebreeuws. Dus wat we ertussen stoppen, dat is aan ons. U kiest maar iets uit. Maar u mag het wel zeggen, de Heere is heelmeester. Zo is zijn naam, zo is hij. Dat is zijn wezen. Dat is mijn God, die ik mijn vader mag noemen, die is zo. Die heeft een oplossing. Nog een keer zeggen. Mooi hè. De vierde engel blaast de bezuit en de zon werd getroffen. Het derde deel van de maan, van de sterren, wordt verduisterd. Dat betekent dat het licht weggaat. En nou misschien is dat zo. Ik weet niet of u ooit iets gelezen hebt over de Gouden Eeuw. Over wat God allemaal ging doen en kon doen. En hoe dat in andere culturen ook zo'n soort tijd is. Waarin God buitengewone dingen doet. Als de Heer vandaag zoveel duizenden mensen tot geloof roept. Dan zijn er zegeningen. Blijft dat zo? Nou, het kan ook wel eens een beetje verduistering. Hoe zou het komen dat de verlichting, zoals wij dat noemen, hè, dat is een soort stroming in de geschiedenis, verduistering heeft gebracht. Waar het menselijk vernuft de boventoon gaat voeren, daar komt de verduistering. Waar het licht van wetenschap, van wat we kunnen en wat we uitstralen, waar dat licht van ons een plaats krijgt, daar gaat de duisternis toenemen. Het derde deel van de zon, het derde deel van de sterren, het derde deel van de maan. Er is geen licht meer, geen zicht meer. In de dagen van Eli, u weet het wel, die hoge priester, die twee zonen hadden, die gingen het helemaal niet zo goed doen. En die Eli, die zat er op een stoel, hij was al oud geworden, maar hij was bijna blind. Zo wordt het u getoond. En er wordt bijgezegd, ja, nog was de lam gods niet uitgegaan. Maar het woord des Heren was schaars in die dagen. Dus er was nog een heel klein, ietsiepietsie licht. Maar ja, als dat weg zou gaan, dan was het ook helemaal over. Verduistering. En moet je niet zeggen dat binnen christelijk Nederland de verduistering heeft toegeslagen op een gigantische manier? Het antwoord is, ik zeg niet dat het onze tijd is, maar dit wordt nog veel erger. Als de vorst van de duisternis gaat regeren, nou dan heb je heel wat zakken, hoe heet het, batterijen nodig, zou ik bijna willen zeggen, dan heb je heel wat nodig. En het mooie is dat het nieuwe Jeruzalem, dat van God uit de hemel neerdaalt, mag ik dat nog een keer zeggen? Heeft geen zon, geen manen, geen sterren nodig. Niks hoor. Die zitten daar niet mee. Want God zelf is het licht en het lam is haar lamp. Zo wordt het. Waarom hadden de Israëlieten licht in die plagentijd in Egypte? Waarom hadden ze licht in hun huizen? Waarom? Nou, om de eenvoudige reden dat de drie dagen van absolute donkerheid in Egypte dezelfde drie dagen waren waarin Israël een lam in huis had. Ze keken naar dat lammetje, ze moesten dat lammetje bekijken, ze moesten dat lammetje beoordelen. En dat is een geweldig schouwspel geweest. Daarom hadden ze licht, niet omdat ze wel olie hadden of omdat ze wel zaklantaarns hadden of zo. Maar God had daar een oplossing voor. En waar dat lam in huis is, daar is het licht. En daarom is het zo geweldig belangrijk om in Openbaring 8 de oordelen van God te zien. Ja, er komen nog meer. Wee, want er komen nog drie. Dus niet al te gauw zeggen, nu weet ik het al. Maar de oordelen van God zien. En het is alsof de Heere God ook aan het eind, maar ook aan het begin gaat zeggen. En toch is er een oplossing. Er is iets. En jij die gelooft in het geweldige werk van de Heer Jezus zegt, yes, ik heb de Heer Jezus. Het lam van God is in mijn hart. En waar dat lam is, daar is het licht. Daar kan de duisternis en daar kan de vorst van de duisternis geen voet aan wal krijgen. Hij probeert het natuurlijk. Hij valt aan. Hij probeert alles om die duisternis maar weer te brengen. Maar u bent uit de duisternis verlost en u bent in het wonderbare licht gekomen. U kent die teksten wel, maar dat brengt misschien niet meer tot ons door. We zijn er een beetje af. Maar dat zijn geweldige, prachtige dingen. Nu, als die vierde engel gaat blazen, dan is de duisternis echt binnengekomen. Nou, dat betekent dat de verlichting, ik heb het natuurlijk niet over neon en zo, maar dan is de verlichting voorbij. Dan is het licht van God. Gods aangezicht geeft licht. Je mag in het licht wandelen zoals hij in het licht is. En u pakt al die teksten en u vindt er een hele, hele rij. Een arend vliegt in de hemel, zegt, kijk uit, want er komt nog meer. Nou, conclusie van vanavond, vanmiddag, vanavond, is dat we het begin zien van oordelen over deze wereld. Gods vuur komt. En dat komt ten tijde van het avondoffer. Heel duidelijk naar ons toe. Eigenlijk kun je dit zeggen, het staat of valt met het kruis van de Heer Jezus. Aan welke kant sta je? Ik sta aan de goede kant. Niet eigenwijs. Ik heb vanmorgen gezegd, in mezelf, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij het oordeel, de toren van God hebt willen dragen. Ik heb ook geen been om op te staan. Ik heb geen recht, ik heb geen aanspraak. Paulus zegt, daarom uit genade ben je behouden. Niet uit jezelf, het is een geschenk, een gave van God. Het is gewoon Gods geschenk. En hij is een Gods geschenk, de Heer Jezus. En hij heeft het bittere zoet gemaakt. Toch? Hij is de lieflijkheid zelf. En God ziet mij in hem. Ik ben aangenaam in hem. En hij wil dat wij vandaag een geur zijn van hem. Daarom zegt Paulus, wij dan wetende de schrik van de Heere, hoofdstuk 8, overredende mensen, laat u met God verzoenen. Zorg dat je in het reine komt met hem. En als er iemand hier is die de Heer Jezus niet kent, ga dan niet naar huis voordat je misschien wel een gesprek gehad hebt of een contact gelegd hebt, een afspraak gemaakt hebt, om toch werkelijk vrede met God te krijgen. Deze oordelen komen. En als je nu weet dat dit oordeel misschien wel je buurvrouw gaat treffen, dan hoop ik dat je deze week een geur van Christus bent. En dat je misschien wel met als Aaron hoort zeggen, schiet op Aaron, snel! Het dreigt gevaar, man, de plaag is begonnen! De mensen dreigen toch verloren te gaan. De plaag is begonnen. Doe er wat aan. Nou, Aaron snelt. En jij zegt, ik kan er ook niks aan doen. Ik hoop dat u dit voelt, dat u dit oppakt. En dat u misschien wel zegt, dan hebben wij dus ook nog een taak deze week. Dan mogen we ook nog iets van die geur van dit reukwerk van Christus etaleren. Van het uur van het avondoffer. Het is volbracht, heeft de Heer Jezus daar gezegd, toen gezegd. Ziet u de harmonie in de Bijbel in dit stukje? Ik hoop het eigenlijk. De Heere zegen u.